De Paarse Chevalier. Een hoorspelserie in 6 delen, geschreven door Dick Dreu. Regie, Dick van Putten. Vijfde deel, dubbel spel.
Dit is een vreemde zaak, burger Giron. Een heel vreemde zaak. U krijgt 30 ferme kerels mee om een onbeschermde herberg binnen te dringen. En u staat daar en vertelt me dat u werd afgeslagen. Dat is dan de derde keer dat u een opdracht niet kon uitvoeren.
Alle duivelsburger, uit elk venster hagelden ons de kogels om de oren. Dat hollert meer weg van een vesting dan van een herberg. Begrijp dat toch?
De vorige keren sprak u ook al van kogels en degens. U bent een vlot verteller, burger. Maar als aanvoerder lijkt u op wijlen monsieur de maarschalk Soubise, die ook heel onderhoudend kon vertellen, maar alleen over geleden verliezen. U had misschien het dak in brand moeten steken. Die herbergdaken zijn immers van stro of riet.
Daar wilden we aan beginnen, toen er opeens een troep ruiters op ons afrende, die ook begonnen te schieten.
Kijk toch eens aan. Ruiters kwamen er op u af, zomaar uit de bossen. Groeien er misschien ruiters aan de boom in die streek, burger Giron, dat ze precies op dat moment op u afkwamen? Denkt u dat het comité uw opmerkelijke belevenissen erg waarschijnlijk zal vinden? Dat men plezier erin zal hebben dat een bepaalde erg waardevolle wagen u ontgript is? En deze keer de 2 personen die u ten koste van alles in handen moest krijgen? Weet u hoe streng het comité hier eventueel over zal oordelen, burger Giron?
Het comité weet dat ik alles over heb voor de komende republiek van vrijheid, gelijkheid en broederschap, burger. Als ik tot 3 keer toe gefaald heb, dan ligt het niet aan mijn ijver, maar aan de dwarsdrijverij van een groep vreemden die van al onze plannen op de hoogte schijnen te zijn.
Ach, maar natuurlijk. Nu duikt er ook nog een groep vreemden op. En een zeer geslepen verrader. Weet u waardoor wij Fransen zo dikwijls veldslagen verliezen, burger Giron? Wij kakelen te veel over verraad en geheimzinnige groepen die overal opduiken, waar wij door luiheid of stomzinnigheid tekortschieten. Ja, ja, burger Giron! Dat is onze gewoonte. En dat gaat u ophouden, verstaat u? Dat is voorbij. Wat was u voor men u tot aanvoerder van een aanvalsgroep maakte? Slager of zoiets, is het niet?
Bierbrouwer was ik, burger. In Villers-Excel.
Ach zo, precies als die brave Santerre die door Parijs loopt te bulderen en van een generaalsjas droomt. Wel, burger Giron, u moet even heel goed luisteren. Het comité zal wel binnenkort als politieke partij gaan deelnemen aan de strijd om de macht. Een zekere dokter Guillotin probeert een mooie machine aan de man te brengen. Een instrument waarmee men bepaalde personen ter dood kan brengen, zonder ze iets meer te laten voelen dan een koeltje in de nek. Het comité heeft een goed geheugen. Laat ons hopen dat u niet binnenkort in aanmerking komt voor een koeltje in uw nek, burger. Laat ons hopen dat iemand u een soort halsdoek bezorgt tegen dat zeer onaangename gevoel.
Maar burger, ik heb mijn uiterste best gedaan. Het is onrechtvaardig mij te straffen voor mislukking die absoluut mijn schuld niet is. U kent me toch? U moet me helpen, burger. Ik heb vrouw en kinderen.
Ik heb werkelijk wel wat medelijden met u, merk ik. Al mislukt uw opdracht ook. Maar het zou mij verdacht maken als ik u poogde te beschermen. Dat zal me op zichzelf weinig deren, maar ik weet niet of ik eigenlijk die moeite zal nemen. Zoiets doe ik hoogstens voor mensen die mij blindelings trouw zijn.
Ik zweer dat ik u zal volgen waar u maar wilt. Dat ik alles wat u me verder opdraagt met alle kracht zal uitvoeren, burger.
Ach, mijn arme burger Giron. Al wat u doet mislukt. Er steekt in u zo helemaal geen aanvoerder. Echt niet.
Geeft u me dan andere opdrachten, burger. Wat u maar wilt.
Daar zou het comité veel bezwaren tegen hebben. Het comité wil zelf bevelen.
Het comité zal nooit te horen krijgen wat u me opdraagt, burger.
Oh, ja, dat spel is mij bekend, mijn beklagenswaardige Giron. Achteraf zal ik opeens ontdekken dat het comité toch van alles op de hoogte is. En wat zegt burger Giron dan? Wel, dat een geheimzinnige groep alles verraden heeft. Hij kan toch zo boeiend vertellen, de Giron. Nee, laten we toch de mislukking maar aan het comité doorgeven. Wie weet, misschien krijgt dokter Guillotin geen kans om zijn machine in werking te stellen.
Burger, ik smeek werkelijk om uw bescherming. U kent het comité niet zoals ik. Uw verheven positie...
Mijn verheven positie gaat u niet aan en blijft hier buiten. Kijk me eens aan, burger. En luister. Ik weet dat het comité binnenkort als club der Jacobijnen heel wat macht zal krijgen, omdat alle verhongerde en wanhopige lumbels uit het quartier Saint-Antoine zich achter die club zullen verzamelen. Er is onvoldoende graan. Er is onvoldoende brood, schoeisel, kleding. Daarom zal die club haar volgeling iets anders toegooien, burger Giron. Hoofden van verraders. Eén enkele man kan dat nog tegenhouden. Ik ben, om zo te zeggen, de halsdoek van enige duizenden slachtoffers.
Dat weet ik, burger. Dat weten velen van ons. Zeg, wat moet ik doen? Alles wat u wilt, zei ik al. Nog eens, ik zweer onvoorwaardelijke trouw, burger.
Goed, burger Giron, goed. Geef me dat vuil papier eens aan. Ja, dat daar. Hiermede verklaar ik Giron, Jean, Louis, Benedict op eer en geweten dat ik volledig instem met al wat mij door de mede-ondertekenaar zal worden opgedragen, ook al zal ik mijn vaderland en mijn overtuiging moeten verraden.
Grote goedheid, burger.
Wat is er, burger? Wordt je hals een tikje kil?
Als dat ooit in handen van het comité valt...
Dan krijg je te maken met de vinding van die goede dokter. Het schijnt een soort valbijl te zijn. Stel je voor dat het ding niet goed werkt en halverwege je nek vastloopt. Juist, dat zou uiterst onaangenaam zijn. Maar er bestaat geen gevaar, Giron, zolang wij elkaar niet verraden. Mooi. Nu lijkt het erop dat ik je min of meer zal kunnen vertrouwen. Hier, zet je handtekening. Wat vliegt de tijd, 8 uur alweer. Wel, Giron, maak dat je wegkomt. Verder orders krijg je op kleine papiertjes waar een viooltje op afgedrukt is. Wat is er? Wat kijk je vreemd?
Een viooltje? Dat is het merk van dat mens, van de Oostenrijkse...
Stil. Men spreekt niet zo over Hare Majesteit.
Maar, burger, bent u dan...
Ik ben een man die probeert heel Frankrijk te beschermen tegen een stortvoet van ellende, Giron. Ik ben de allerenigste man die in deze vervloekte tijd die taak aan kan. En ik zal dat alles en iedereen voor gebruiken, Giron, levend of dood. Maak dat je wegkomt. Neem de achteruitgang.
We kunnen de val openzetten, graaf. Eén van de twee gekken is regelrecht hierheen onderweg.
Wie ben jij? Ho, mijn beste baron. Dat ruiterpak, die lange sabel, die hangsnor. Huh? Ik herkende u niet.
Snor? Oh, ik heb dat smerige ding nog op mijn bovenlip zitten, merk ik. Weg ermee. Bah, ik heb een soort wijn moeten zwelgen waar ik aan dood dacht te gaan. En een schavuit van een bediende gaf me een glas vol olie te slikken, tot ik dacht het niet meer te zullen overleven. Ah.
Ik merk dat u veel gedacht hebt en veel geleden. Maar hoe kan het dat er maar één persoon hierheen komt, baron? En nog wel op eigen gelegenheid. Wie is het overigens, die paarse roofridder?
Die ontglipt ons natuurlijk weer. Waarom kon ik die twee druktemakers ook niet zonder meer wegslepen? Waarom al die vermomming en comedieopvoeringen?
Daar heb ik zo mijn bedoelingen mee, baron. Werd u erg opgehouden bij die herberg? Waren er moeilijkheden?
Een ordeloze bende Jan Hagel was net bezig om dat nest onder de voet te halen. Bah, wat een tijd. Heel Frankrijk stinkt naar brand en moord.
Voor een dragonder aanvoerder als u toch niets ongewoons, baron. Als wij vreedzame denkers daar bezwaar tegen maken, lijkt me dat passender.
Vreedzaam? U? Vreedzaam. Monsieur de Graaf van...
Met uw verlof, we noemen voorlopig geen namen. Waar zijn uw mensen?
Rondom dit kasteel. Gewapend en gereed.
Dan haalt u ze binnen en stelt ze anders op.
Maar mijn beste graaf, met één enkel salvo kunnen we die gek tegen de grond knallen. Wat hebben we nog meer nodig?
Een prachtig staaltje van soldatenfilosofie, baron. Maar het is nu eenmaal zo in het leven dat we soms even moeten wachten voor we gaan schieten. Langzamerhand ben ik trouwens gaan geloven dat er al te veel geschoten is door die mensen van u. En altijd weer misgeschoten. Dat is heel betreurenswaardig, weet u?
Meurde, ma vie. Iedere keer doken er vreemde kerels op die zich in het spel mengden. Iedere keer kreeg die jonge dolkop de kans om dwars door mijn gelederen te chargeren. En het leek wel of hij kogels uitspuwde.
Vreemde kerels? Waar praat u over?
In de buurt van Amiens was het opeens een horde republikeinen die op ons aanviel. Toen die Hollander of wat het is bijna de herberg was binnengelokt. In het bos hier was het ook wel zo'n stel kanaille. Iemand moet ze volkomen op de hoogte hebben gehouden van wat wij voor hadden. Een of andere bediende of zo.
Een of andere bediende of zo. Aha. Bent u er zeker van dat het niet een of andere officier was, mijn beste baron?
Iemand van geboorte? Onmogelijk.
Ook iemand van geboorte kan zorgen hebben, baron. Zorg om speelschulden bijvoorbeeld. En de zekerheid dat hij daarom zijn rang zal verliezen. Kent u dit papiertje, baron? Nee, doe geen moeite, ik lees het wel voor. Car zal Amiens voorbijgaan. Houd alle wegen naar Doulin in het oog. Ja. U schijnt dit te kennen.
Ik ontken hier iets mee te maken te hebben.
Dat is uw geboorterecht natuurlijk. Ontkennen is trouwens altijd beter, maar soms niet zo gemakkelijk vol te houden. Er staan Pijnbank en Vincent, baron. En u hebt veel vijanden aan het hof.
Met mijn kerels hou ik me door iedere bende die probeert...
Uw kerels? Maar die hebben me dit briefje verschaft, baron. En zo nog een stuk of 8 papiertjes. Uw kerels worden door een zeker comité betaald... om u en andere zwakhoofden in het oog te houden.
Dat geloof ik niet. Bij alle duivels, dan beuk ik
u ze... U zult nog geen kluit boter beuken, baron. U zult luisteren. Met de bewijzen van het verraad dat u tegenover zijn majesteit pleegt... kunt u geradbraakt worden, dat weet u. En als Parijs daarvoor te onrustig is... dan kan u zonder moeite naar Bretagne worden overgebracht. De Bretons blijven trouw.
Zie me maar eerst te krijgen.
Wat kijkt u zonderling? Waarom blijft u daar zitten?
Ik ga!
Hij wordt dan weer heel snel binnengebracht en handen en voeten gebonden. Of u houdt u dwars door uw vroegere mannen... en dan krijgt u te maken met iets anders. Deze dingen zijn al overal aangeplakt waar het kanaille bijeen hokt. Iedere patriot die de persoon genaamd Robot de Lafrenée, gewezen baron en officier, overlevert aan de bewakers der vrijheid, zal een beloning genieten van 100 francs in goud. De persoon is lang en fors van postuur, mist een vinger aan de linkerhand en spreekt op kort afgebroken manier. Hij heeft bruine ogen, en een haakvormig litteken op zijn rechterwang. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Wel, baron. Heel Frankrijk is overdekt met jachthonden. En u bent het wild. U wordt verstandig, merk ik.
Welke prijs eist u?
Een verklaring ondertekenen. Dit. Hiermede verklaar ik Marcel Marie-Antoine Renaud, baron de Robot de La Fresnaye, dat ik zijn majesteit verraden heb. Kort en bondig, ziet u? Hier is een pen.
En? Als ik teken, wat doet u dan?
U dwing om uw uiterste kracht ten dienste van mijn liefste te stellen.
Uw liefste? Wie is dat nu weer?
Frankrijk. Zo was het altijd al. Ik wist het alleen nog niet. Kom, baron, tekent u. We hebben weinig tijd meer.
Weet u dat dit uw dood kan zijn?
Och, als ik er ben, is de dood er niet. En als de dood er is, ben ik er niet meer. Dank u. En hier is geld. Betaal uw schulden.
Maar dit verrast me, graaf. U kunt op me rekenen.
Doe een adelsjas open en men vindt een lakei.
Wat zegt u daar?
Niets. Ga uw mensen binnen opstellen. Het zijn nu weer uw mensen. Adel, burgers, republikeinen. Bah, bah, bah.
Wat nou? Het kasteel staat nog overeind. Niets aan de hand. Vreemd.
Mijn arme beenderen, monsieur. De duivelsrit die we achter de rug hebben. En alles voor niets. Och, ik dacht het wel.
Die dronken cavalerist vergiste zich waarschijnlijk. Hij zal dat grote huis bedoeld hebben dat we in de buurt van Peron hebben zien branden. Ik geloof dat ik licht zie. Kijk. Een kier van een luik, zou ik zeggen.
Ik smeek, monsieur, om de gunst hem aan een bepaald spreekwoord te mogen herinneren. Ik smeek dat heel nadrukkelijk.
Kwaak niet zo, Klosterne. Als er onraad was, hadden we het al lang gemerkt. Nou, hoor je die uil? Dat beest zo dadelijk zijn weggevlogen als er mensen in dit park waren.
Het kan een signaal zijn, monsieur. Een teken dat we zijn opgemerkt.
Man, je pruttelt als een pot vol uiensoep.
Oh, monsieur. Naast een pot vol uiensoep kan men zo vredig oud worden.
We stijgen af. Gaan zo zacht mogelijk op het kasteel toe. Geven onze ogen en oren goed de kost. En handelen al naar het uitvalt. Juist. De paarden zetten we hier ergens vast. En wat aarzel je, Clochetarn? Ik dacht dat Ardennes zo dapper waren.
Monsieur springt zo roekeloos om met mijn voorraad heldenmoed. Ik vrees dat ik een beetje tekort begin te krijgen. Maar goed, ik zal de paarden vastbinden. Ik ben gereed, monsieur. Ja.
Hou je pistolen klaar en blijf dicht achter me lopen. Ah, de deksel. Grind. Dat is niet best.
Ah!
Wat is er, kerel? Wat heb je?
Iemand vloog over mijn hoofd, monsieur.
Dat was die uilman. Wees toch niet zo'n kind. Ga maar terug naar de paarden.
Oh, nee, nee, nee. Ik laat monsieur niet in de steek. Daar is de toestand veel te dreigend voor.
Best, zwijg dan en kom op.
De deur, monsieur. Kijk. Ja,
staat op een kier. Zo, zo. Erg roekeloos.
Dit is een val. Ik voel het.
Misschien wel, maar ik heb genoeg van alle raadsels.
Wat gaat u doen, monsieur?
Wat mijn landgenoten in zulke gevallen wel meer doen. Dwars erdoor en ransel wat je kunt. Naar binnen.
Een brandende kaars in die kandelaber, monsieur.
Dat is een algemene gewoonte, mijn jongen. Stil! Hola! Sylvie! Jolande!
Monsieur, om vredes wil.
Niemand. Dat is al heel vreemd. Kom op, we gaan alle kamers doorzoeken. En als er iets met er gebeurt...
Halt! Geef je over! Tegenstand is nodeloos.
Wie ben jij, kerel? Wat doe je hier?
Ik ben iemand die uw grote mond niet wil aanhoren... en die u daarom de raad geeft het arsenaal af te leggen. U bent omsingeld. Ziet u? Overal dragonders.
Jouw tronie heb ik eerder gezien. Maar waar?
In de Trois Colombes, monsieur. Toen zat er een snor op dat gezicht. Een dragonderknecht.
En jij bent de bandiet die me die smerige olie te drinken gaf, merk ik. Dat laat ik jou bezuren, knaap. Geef je wapens af.
Kom ze halen.
Ik tel tot drie.
Dat schijnt iedereen hier te doen. Volmaakt nodeloos.
Oh, monsieur de cavalerist. Ik heb het niet zo boos bedoeld. Een kleine grap, monsieur de cavalerist.
Hier hebt u mijn pistolen.
Daar, goed zo, Brochard. Nou ik. Pers erdoor en ransel erop. Voorwaarts.
Halt! Pistolen afleggen. Hierheen komen. Jullie daar, draag je commandant de kleine kamer in. Als er bij kennis is, moet je naar mij toe komen.
Zo. Heel verstandig. Uw pistolen liggen al op de grond, zie ik. Komt u binnen, zoals monsieur de Choiseul plicht te zeggen...
Heb ik de eer de aanvoerder van deze papsoldaten voor me te zien?
Die eer hebt u. We moeten eens praten.
Dat moeten we inderdaad.
Dat was heel handig van uw bediende... dat hij zijn pistolen tegen het hoofd van monsieur de baron gooide. Ach ja, dat zijn de nieuwe tijden. De knechts gooien de heren omver.
Wel zo... Hoor je dat, Clochedarne? Dat was een baron. Niet kwaad voor een Ardenner.
Ik heb monsieur wel gezegd dat wij Ardenners meevallen.
Ik zie u beiden af en toe om u heen gluren. Laat me erop mogen wijzen dat uw paarden heel zachtjes achter uw rug zijn weggehaald... en dat er 30 ruiters klaarstaan om u eventueel weer terug te brengen als u hier uitbreekt.
Ik ben niet van zins hier weg te gaan voor ik heel precies weet wat er van een bepaalde jonge dame geworden is.
Wie bedoelt u?
Mademoiselle la Marquise de Breze.
Oh, die zal wel ergens in Parijs of Versailles zijn, monsieur. Sophie de Breze fladdert nogal.
U zult met meer respect en eerlijkheid over haar spreken, monsieur... of ik zie me genoodzaakt een klein gat in u te schieten.
Waarmee wou jij dat doen? Jij dolleman. Met je wijsvinger.
Met dit kleine zakpistooltje... dat ik, zoals u ziet, nog steeds bij me heb.
Jongeman, ik wou dat je mijn zoon was.
Wat blief?
Ik zal beginnen me voor te stellen. Waarschijnlijk zal dat je strijdlust iets wat bekoelen.
Het zal zeker mijn verbazing gaande maken. Want tegenwoordig stelt niemand zich meer voor, heb ik gemerkt.
Ik heb de eer te zijn, graaf Riquetti de Mirabeau.
U bent...
Is de naam je enigszins bekend, jongeman?
Oh, jawel, monsieur. Uit Mirabeau komt een tamelijk ondrinkbare wijn. Mademoiselle de Breze
heeft... Ik ben op het ogenblik de machtigste man in dit land, jij vlegel... Als ik dit kleine tafelschelletje gebruik, dan zit je binnen een uur ergens waar je geen daglicht meer ziet, geen haan meer hoort kraaien en geen hond meer hoort blaffen.
Hoe komt u aan het zotte idee dat ik naar honden en hanen wil luisteren? En hoe wilt u schelletjes gebruiken als u van tevoren een beetje overhoop geschoten bent? Kom aan, monsieur de graaf, zeg op waar mademoiselle de Breze is. U hebt een sympathiek gezicht. En daarom heb ik zoveel geduld met u.
Ja, zo herinner ik me de Hollanders. Koud, brutaal en geweldig koppig.
Oh nee, de meesten zijn tegenwoordig roomzoet beschaafd en erg meegaand. Ik ben dat ook, maar het maakt me boos als men mij niet wil vertellen waar mademoiselle de
Breze... Maar ik weet helemaal niet waar dat mirakel is. Denk jij dat ik op de hoogte blijf van ieder flutjevertje? Ik moest jou hier hebben, jonge ezel. Hier, om uit je te krijgen wat je met een bepaalde wagen hebt uitgevoerd.
Zo. En stop nou dat speelgoedje weg en geef antwoord.
Ik wou dat ik ook zo'n stem had. Ook zo'n orkaangeluid. Dan kon ik zeggen...
Loop naar de galg! Ik zeg niets!
Monsieur André ten Dage... Vanaf het moment dat je zo luchthartig aan dat avontuurtje begon... droeg je het lot van een heel land en van een heel volk in je handen... en de kroon van een koning. Versta je me?
De kroon van een koning!
Ach, mijn beste graaf. Vandaag de dag zijn koningen alleen van belang op een schaakbord... en dan worden ze nog klem gezet. Wat raken mij uw volken en kronen?
Hoe breng ik die jonge ezel de ernst van het toestand bij? Waarom heb ik die paarse chevalier niet hier? Die zou ik sneller klein krijgen.
Hero? Oh, wel nee. Hero is anders dan ik. Hero treitert. U zou uw schor bulderen en hij zou uw zakken leegmaken met kaartspelen.
Jullie zijn dus aan elkaar gewacht. Goed. Goed. Ik heb de tijd. Ik heb zeeën van tijd. Oceanen van tijd.
Maar jij zegt waar die wagen is en het ontvangstbewijs.
Eerder zie ik jou hangen, monsieur de Mirabeau.
Monsieur, monsieur, mag ik voor deze keer een enkel ongevraagd woordje in het midden brengen?
Het zou niet de eerste keer zijn dat de bediende wijzer is dan zijn meester. Spreek maar op.
Maar weet wat je zegt.
Let niet op je meester.
Sla geen acht op deze blaaskaart.
Spreek op of ik laat je vellen.
Zwijg of ik ransel je krom, Klosjean.
Monsieur, monsieur, wat ik u bidden mag. Monsieur de Graaf, sta mij een kleine vergelijking toe. Als de ene kok de benodigdheden bezit voor een voortreffelijke hazenpeper... en de andere kok de allerbeste pannen... als ze elkander dan helemaal niet vertrouwen... dan wordt het niets met de hazenpeper.
Zo, zo. Jonge, jonge, jonge. En dit lijkt jou het juiste moment om over hazenpeper te gaan bazelen. Jij wandelend pak recepten.
Een ogenblik, monsieur, ik bid u. Als daarentegen de wijste kok de andere van zijn betrouwbaarheid overtuigt. Oh, monsieur, ik heb zo'n geval meegemaakt in Mégère. De twee keukengoden werden ze genoemd.
Genoeg, hou maar op. Ik dacht het wel, in zo'n knechtenhoofd zit soms een helder verstand. Ik geloof wel dat ik een goede betrekking voor jou zou weten als je dolle meester je op straat zet. Een goede kok is bij mij altijd welkom. Maar daar kom ik misschien later op terug. Goed, ik zal je raad opvolgen. Hier, ga zitten ten dagen. En stop eindelijk dat proppenschietertje weg. Een Mirabeau van mijn leeftijd draagt altijd 6 of 8 littekens van kogels mee en is niet bang voor zo'n dingetje.
Als u maar begrijpt dat dit gesprek moet eindigen met een bericht omtrent een bepaalde demoiselle.
Hoe het eindigt, zien we wel. Luister. De inhoud van die wagen zou eerst door anderen worden overgebracht. Men heeft ze neergeschoten en mij bericht dat het verraders waren. Dat bleek waar te zijn.
Dat zal een ware opluchting voor u zijn geweest.
Dat was het heel bepaald niet. Want voor ik mijn maatregelen had kunnen nemen, was iemand anders ermee vandoor. Jij.
Aha. De kerels die ons vlak buiten Parijs beschoten, waren dus door u gestuurd.
Min of meer. Ik stuurde een andere groep af. Die vatte post rondom Beauvais. Toen dook die duivelse paarse chevalier op en reed ze overhoop.
En bij een bepaalde herberg kwamen ze weer opdagen, merkte ik.
En werden door de eerste groef zo gehinderd dat ze je niet konden grijpen.
Wie staat er eigenlijk aan het hoofd van die eerste groep?
Ikzelf.
Wat?
En kijk nu niet zo stom verbaasd, jonge aap, of ik deel een oorvijg uit. In dit land zijn twee groepen met elkaar in gevecht. Begrijp dat toch. Allebei zeggen ze dat ze onze koning willen dienen. Alle twee dringen ze op om de macht over te nemen. Ik ben de enige die een ramp kan verhoeden. Daarom speel ik met alle twee die groepen. Begrijp je me? Of moet ik er eerst een kinderliedje van maken?
Ik probeer het te overzien. Daar gaan we beide. Groep 1 schiet op ons. Wij gaan zo. Daar wacht groep 2. Ero waarschuwt en we gaan zo. Dan staat groep 2 op ons te wachten. Nee, groep 1. Ze raken elkaar voor de voeten.
Die wagen, die lading, die was voor allebei van het grootste belang. En u probeerde.
Ik probeerde desnoods met de hulp van engelen of duivels die lading over de grens te krijgen. Ja. En mijn spel raakte in de war. Als jij een betrouwbare knaap was, dan zou ik zeggen dat je mij, dat je Frankrijk en mijn koning een geweldige dienst bewezen had. Maar je zwijgt en je blijft koppig. En daarom vrees ik dat alles op een ramp uitloopt. Weet jij wat er in die wagen met je meereed, monsieur André ten Dage? 3 miljoen livres aan goud en juwelen.
Jonge, jonge, jonge. Als dat mijn vroegere vriend had meegemaakt.
Wie bedoel je? Wie was dat?
Oh, een beste kerel, een zeeman die aan Zeerof deed.
Zeerof, ook dat toch. Ten Dage, luister heel oplettend. Dat geld, die juwelen, moeten dienen om mijn koning aan een leger te helpen, want het zijn is onbetrouwbaar geworden. Zodra de chaos hier nog maar een beetje stijgt, dan lopen er Engelse schepen uit. Heel veel Engelse schepen. En Hollandse ook. En die gaan een beetje snuffelen. Ze pakken hier een eilandje in, daar een kuststrookje. Ergens anders weer een paar vette plantages. Alles op kosten van Frankrijk, dat zich dan toch niet kan verdedigen.
Ik protesteer, monsieur de Graaf. Mijn landgenoten zijn geen rovers.
Protest afgewezen. Ik heb maanden in Amsterdam doorgebracht en ik weet dat jouw landgenoten niets meenemen dat aan de wand geschilderd is of aan de grond vastgeklonken. De rest beschouwen ze als buit. Hoe dat ook mogen zijn, als er een hecht goed Frans leger op de Vlaamse grens staat, dan blijft Parijs kalm. Dan varen de Engelsen liever naar jullie eilanden en dan kunnen jullie de Engelsen op de vingers stikken en dan blijft Frankrijk uit de klem. Wat een inspanning om zo'n jonge kwant zoiets bij te brengen. Wel, jij hebt naar ik aanneem dat geld ergens in Vlaanderen ondergebracht.
Spreek toch op, man!
Weet u wat een belofte is, monsieur de Graaf?
Jawel, natuurlijk. Zeg maar op wat ik beloven moet.
Uw belofte lijkt me iets wat onzeker op het punt van uitvoering. Ik heb iemand beloofd mijn mond te houden over die wagen. En mijn beloften zijn precies bankbewijzen. Begrijpt u me? Of moet ik er eerst een kinderliedje van maken?
Die paarse chevalier zou je wel bedoelen. Luister nog even. Dat heer wordt al sinds een half jaar gezocht wegens struikroof. Het is heel gemakkelijk om te bewijzen dat jij zijn medeplichtige bent. Dat brengt je al dadelijk in het gevangen. Het zal niet moeilijk vallen om te bewijzen dat jij die wagen wegvoerde. Weet jij wat dat is? Hoogverraad! En voor hoogverraad worden mensen in dit land geradplaagd. En in dit speciale geval worden ze op de pijnbank gebonden en gerekt tot ze alles uitgillen wat ze weten. En in jouw geval kom ik er zelf bij staan en draai desnoods mee aan het rad. Wat denk je daarvan?
oog. Cloche Doorn zou ongetwijfeld een beter recept kennen. U vergeet weer iets. Dit pistooltje. U leeft niet lang genoeg om kwaad te doen, mijn arme graaf.
Dat ongelukkige stukje speelgoed.
Schiet op deze afstand een kogel door twee duims hout. U bent beduidend zachter dan hout. Zij het ook niet intelligenter.
Zul je dan niet begrijpen dat ik mijn leven van niet het geringste belang acht als het om mijn koning gaat?
Och, dat kan ik me heus wel voorstellen. Maar u buldert en dreigt. En de hoofdzaak ontgaat u.
Als je iets hebt voor te stellen, doe het dan in hemelsnaam.
Zorg ervoor dat mademoiselle Sylvie de Breze hier vrijwillig heen komt. En wacht af. Wie weet wat er dan mogelijk is.
Nu wil je me toch niet vertellen dat Sylvie de Breze iets van dit geval afweet, nietwaar? Sylvie, niet in staat om 3 minuten aan hetzelfde te denken.
Dat zou nog best kunnen meevallen, monsieur. Maar hoe het ook zij, zonder de zekerheid dat ze vrij, gezond en vrolijk is, kunt u zich maar beter op onaangenaamheden voorbereiden.
En die zijn?
Die zijn zo, mijn beste graaf de Mirabeau. Zonder Sylvie ben ik ervan overtuigd dat mijn leven niet veel waard is. En als een Hollander dat eenmaal vindt, dan dreigt hij niet zo druk en dan buldert hij niet zo. Dan drijft hij u eerst voor zich uit. En als u niet gedreven wilt worden, dan schiet hij u hier voor de kop. En beukt in op elke schavuit die deze kamer binnenkomt. En gaat door met neerbeuken tot hij niet meer kan. Maar dan is er flink wat verwoesting aangericht, monsieur de graaf.
En ik geloof nog dat je de waarheid spreekt ook, jij stijfkop. Waarom laat je je niet overtuigen? Wat zou ik niet over hebben voor een medewerker als jij, omgeven als ik ben door slappelingen en stommelingen. Hoe hef ik deze matstand op?
Laat Sylvie komen.
Maar ze is hier niet, ze was hier niet. Ik wist dat jij hier had rondgehangen. Daarom dat briefje.
Ik denk er niet aan om de Breze familie hierin te mengen. En zeker dat luchtige juffertje niet.
Wel, ik heb de tijd. Zeeën van tijd, oceanen van tijd. Laat haar zoeken, monsieur de Mirabeau. Laat haar zoeken.
Het valt mij op dat je die paarse chevalier nauwlettend buiten het gesprek houdt.
Oh, Hero heeft me een paar keer te veel geld gekost. Ik denk niet graag aan hem. Maar nu wilde ik wel dat hij hier was.
Zou je dan van de belofte ontslagen kunnen worden?
Dat denk ik niet. Maar hij kon dan eindelijk bewijzen dat hij werkelijk zo'n duelant is als hij altijd beweert. Ik vond hem altijd een beetje opschepperig. Maar ja, ach, een Fransman.
Deze keer kom ik de opschepperij waarmaken.
Kijk, daar komt monsieur aanstappen alsof het hier de tuin van het Palais Royal is. Werd monsieur niet tegengehouden? Denkt monsieur hier weer net zo kalm uit weg te komen?
Monsieur zag dat al uw soldaten samen met hun commandant in een klein kamertje knus bijeen zaten. Hij heeft daarom de deur zachtjes dicht gedaan en de sleutel omgedraaid. Wel, André, had ik je niet gewaarschuwd, jij ezel. Daar zit je nou.
Jammer dat er nog 200 man binnen bereik liggen. Ik zou het zowaar prettig hebben gevonden als die strik met die sleutel gelukt was.
Ik denk er niet aan om weg te gaan. Ik ga pret hebben om het domme gezicht dat u zult zetten.
Dat zal me erg benieuwen. Zou u dat masker niet eens afdoen?
Ook dat zal ik doen. Hoewel u achteraf zult wensen dat ik het maar had opgehouden.
Dat risico wil ik graag nemen, monsieur.
Als je misschien om mijnentwille zo edel doet, man. Laat het dan maar.
Wacht af, mijn beste. Wel, monsieur de Mirabeau, let op. Ik draai me om. Daar gaat mijn masker. Nu mijn pruik nog. Zo. Herkent u mij?
Wat?
Dubbelspel was het 5e deel van de hoorspelserie De Paarse Chevalier, geschreven door Dick Dreux. De rolverdeling was als volgt. Graaf de Mirabeau, Bert Dijkstra. André ten Dage, Hans Veerman. Cloche Doorn, zijn knecht, Willy Ruys. Mademoiselle Sylphide, Wieke Mulier. burger Giron Huip Orizant en de baron Frans Somers. De regie had Dick van Putten.